Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe Wielerflits podcast. We zijn weer terug met reguliere afleveringen. De Tour de France voor mannen, die zit erop. De Tour de France voor vrouwen, die is halverwege. Daar gaan we het uiteraard over hebben. Het is ook bijna 1 augustus en dat betekent dat de transfermarkt open gaat. Dus wij gaan eens even een pijlstok in het peloton steken en meten wat nu de stand van zaken is. Want een hoop is nog niet bevestigd, maar wij weten al het een en ander en hebben soms ook wat vermoedens en aanwijzingen. Nou, dat kan ik met niemand beter bespreken dan met Jury. En Jury, ben je al een beetje bijgekomen van de Tour?
Ja en nee. Nee als in de zin, ik werd gisterochtend wakker met griep. Dus toen dacht ik van oeh, dat zal wel een afrekening zijn van een paar weken gekke werk. Maar ik moet zeggen dat ik ook me vanochtend al stukken beter voelde. Dus, en zeker goed genoeg voor de podcast.
Ja,
dus
net op tijd hersteld voor de podcast, ja.
Precies.
Tot slot, ook nog 3 grote koersen in aantocht. San Sebastian dit weekend. Ronde van Polen gaat beginnen. En het WK wielrennen. Nou, daar moeten we ook eventjes bij stilstaan. Dat en meer in deze aflevering van de Wielerflits podcast. De Tour de France Femme die is halverwege. En als we kijken naar het koersverloop, dan komt dat een beetje overeen met de mannentour. Want ook hier is het een tweestrijd. En zijn de verschillen klein? En is het nog spannend?
Ja, nu lag het ook wel enigszins in de lijn der verwachting, denk ik. Gezien er maar 1 echte zware bergetap is. En die volgt nog op zaterdag. Dat is de rit naar de Tourmalet. En daarna de afsluitende tijdrit in Po. Dus ja, ik had niet echt verwacht dat er nu al gigantische verschillen zouden zijn. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat tenminste de 2 topfavorieten voor mij, Van Vleuten en Vollering, en dat zal ook voor heel veel andere mensen zijn, elkaar nog niet heel ver hebben ontlopen.
Nee, de gelegenheden zijn er wel geweest, maar zijn nog niet echt van kunnen profiteren. Het heeft misschien ook wel te maken met hoe. Want als we dan over die 2 hebben, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering, hoe die aan elkaar gewaagd zijn. Ja, dan is het bijna wachten tot die Tourmalet op zaterdag. Al zag je ze ook bijvoorbeeld in de rit van woensdag dat het wel geprobeerd werd. Want het was een zeer vermakelijke wedstrijd met een koerstactiek van SD-Works. Waar toen we daarnaar zaten te kijken, of als ik voor mezelf spreek, in ieder geval dacht van wat gebeurt hier nou? Begrijp ik al wat hier gebeurt? Of gebeurt hier iets wat ik op dit moment niet zie? Nou, het bleek toch een beetje het eerste te zijn. En als we de uitleg achteraf hoorden, want goed, als we daar even verder induiken, die koerstactiek van SD-Works leek op tv in ieder geval onbegrijpelijk. Met een renster in de kopgroep, met de gele truidrager Lotte Kopecky die zelf in de aanval ging. En een Vollering die in het peloton bleef zitten en niet wegsprong naar Kopecky die in de gele trui reed. En als Kopecky in de gele trui misschien wel haar trui aan het verdedigen was, weer geen hulp kreeg van haar ploeggenote Magirus in de kopgroep. Nee. Waardoor er op 3 fronten door SD-Works werd gereden en het, ja, de samenhang een beetje onduidelijk was. Achteraf werd het verklaard en goed, sneed het wel hout. Maar op tv zag het tijdens de wedstrijd een beetje kolderiek tafereel leek dat te worden.
Ja, het was meer eens dat ik dacht van ja, inderdaad, wat jij ook zegt, wat zijn die nu aan het doen? En Vollering probeerde het ook wel een aantal keer dat ze vanuit het peloton toch naar Kopecky reed. Waarvan ik dacht van nou, wat zijn ze nu eigenlijk aan het doen? Want hè, we kennen een beetje de geschiedenis tussen die 2. Hè. Ik moet toch terugdenken aan Strade Bianchi, waar het een beetje hommeles was na afloop. En ik had zelf het idee dat Vollering gewoon weer achter Kopecky was aanrijden. Maar goed, achteraf zei je inderdaad Kopecky van ja, het was de bedoeling dat ze naar mij toe zou springen en dat we dan samen zouden naar voren zouden rijden. Nou, dat lukte uiteindelijk niet. En bleef het zoals het was. Maar goed, sowieso was het heel raar, want die kopgroep kreeg op een gegeven moment wel heel erg veel tijd voorsprong. En ik dacht heel eventjes zelfs van ja, moet je zo'n kopgroep met een Kastelein, die dus, Yara Kastelein die ook de rit uiteindelijk won, die ook bergop nog wel haar dingetje kan doen. Ja, moet je die wel zoveel voorsprong geven? Want op een gegeven moment zag het er echt naar uit dat ze echt niet die kopgroep gingen terughalen.
Maar dat vond ik juist wel het mooie, Jori. Want je hebt natuurlijk in het vrouwenwielrennen te maken met eigenlijk 1 oppermachtige ploeg, SD-Works. heel vaak krijgen ze toch nog hulp van ploegen waarvan je bijna zou zeggen van laat die dames het nou eens zelf opknappen, want ze zijn zo oppermachtig. Die moet je niet helpen. Laat hun het werkje opknappen. En dat nu voor het eerst een beetje leek te gebeuren, dat andere ploegen toch even achteroverleunen en zeggen, jongens, het is aan jullie.
Ja, en dat was op zich ook wel mooi om te zien. Maar aan de andere kant had ik zoiets van, ja, dan nog moet je wel een beetje controleren. Want die voorsprong, wat ik zeg, was zo groot op een gegeven moment. Ja, met alleen maar die Tourmalet nog in het verschiet, als in waar je echt het verschil kunt maken. Vandaag is een relatief, vandaag zeg ik donderdag, is een relatief eenvoudige rit. Vrijdag is gegarandeerd een massasprint. En ja, dan heb je dus alleen nog die bergetappen naar de Tourmalet. En dan is het toch wel heel lastig als je iemand met heel veel voorsprong laat rijden. Dus ik vond het gewaagd, maar uiteindelijk...
Absoluut, ja. Nee, gewaagd was het zeker. Toch kwam nog goed. En het verschil aan de meet ten opzichte van Jaren Kastelein was 1 minuut 11. Dus ze hebben nog in die finale ontzettend veel kunnen rechtzetten.
Ja.
En vergeet niet, ja, we denken wel dat die Tourmalet alles beslissend gaat zijn. Dat is natuurlijk wel nog maar de vraag. Hè? Want als je ziet hoe ze aan elkaar gewaagd zijn en hoe goed Vollering tegenwoordig ook op de langere beklimmingen, wat eigenlijk echt het terrein van Annemiek van Vleuten is, tegenwoordig daar kan fietsen, ben ik ook wel benieuwd. Nou ja, ik moet ook niet uitsluiten dat die tijdrit alsnog een definitieve bepalend gaat zijn over die gele trui. Het is in ieder geval de moeite waard om het te kijken. Dat vind ik leuk. Het zijn koersbeelden die we, nou, niet altijd de vaste structuren waar je in de Tour bijna rekening mee moet houden, omdat daar de belangen zo groot zijn. Bij de mannentour heb ik het dan over, waarin het koersbeeld redelijk vaak best wel vast staat. Ja. Al moet ik zeggen dat afgelopen Tour daar echt wel een uitzondering op was. Hè. Vaak toch, heel vaak de aanvallers die zegenzeker waren. Die rit die Kasper Asgreen won, dat ze toch nog uit de handen weten te blijven van een aanstormend peloton wat voor een massasprint gaat. Dus wat dat betreft trekken de vrouwen de lijn van de mannentour gelukkig door. Er zijn het echt leuke koersen om naar te kijken. Ja, en gebeurt er ook daar rondom nog een hele hoop. Ik heb zo vermoeden dat volgend jaar weer een avondetappe voor vrouwen voor de vrouwentour gaan krijgen. Want die campagne komt ook goed op gang. En op zich een goeie, want volgend jaar start de vrouwenronde in Nederland. Nou, dat is een mooie gelegenheid voor de NOS om dat te gaan doen. Moeten ze wel een andere presentator gaan zoeken?
Ik zou net zeggen, want als we toch, want we gaan het zo meteen over transfers hebben. Ik had deze daarop geschreven als misschien wel de grootste transfer. Maar Herman van der Zand gaat bij de NOS vertrekken.
Ja, die gaat naar KRO-NCRV. Nu was hij natuurlijk nog niet echt de tafelheer. Maar goed, dat terzijde. Jury, we gaan naar de transfers. Het is bijna 1 augustus. En dat betekent dat de datum waarop de transfermarkt open gaat. Alles wat tot nu toe naar buiten komt, is niet officieel. Goed, als wij er staat meldwielenflits, dan kun je ervan uitgaan dat het 100% klopt. We hebben heel wat transfers gebracht. Maar natuurlijk ook uit andere media en uit andere plekken komen er renners die van ploeg gaan veranderen. Wordt steeds meer en meer duidelijk. Voordat we naar het lijstje gaan wat al zeker is, ben ik eens bij Pro Cycling Stats gaan kijken bij de renners met die nog geen contract hebben voor volgend jaar. En toen gefilterd op de punten van dit seizoen. Dan krijg je een heel ander lijstje als dat je op de career points gaat kijken. Maar als we gaan kijken naar de renners van dit seizoen, we gaan de top 15 erbij pakken. Die gaan we heel snel langs, want dat doen we ook bij de Nederlandse. Er zijn namelijk 15 Nederlandse wieltoerrenners zonder contract.
Ja.
Goed, voor degene die wielerflitsdagen gelezen, die hebben dat lijstje al voorbij zien komen wat betreft de Nederlanders op wielerflits. Dat hebben we afgelopen zondag gepubliceerd. Maar we beginnen even bij alle wieltoerrenners. De top 15 bestaande uit Mikael Landa, 33 jaar inmiddels. Geen contract voor volgend jaar. En als het aan Patrick Lefevre ligt, gaat hij niet voor een klassement, maar in dienende rol voor Evenepoel.
Ja, opvallend. Aan de andere kant ook weer niet. Want als ik toch... Landa was eigenlijk heel erg goed bezig dit jaar. Werd ook derde in de Waalse Pijl. Ook in de rittenkoersen eigenlijk tot en met zijn break richting voorbereiding Tour overal op punt. Toen reed hij een heel teleurstellende criterium du Dauphiné. En eigenlijk gaf hij dat een vervolg in de Tour de France, waar hij ook teleurstelde. Landa is natuurlijk al 33, is volgend jaar 34... Kan best wel eens zo zijn dat we de beste tijd van Landa gehad hebben. Om heel eerlijk te zijn, het verschil tussen een kopman die altijd voor zichzelf gereden heeft en iemand die moet gaan werken voor een kopman. Dat is nogal een verschil. En ik vraag me af of Landa dat kan. In het begin van zijn carrière was dat echt een aanvaller. Echt iemand die op zoek ging naar eindzegers, dan wel podia en grote rondes met zijn kenmerkende aanvallende stijl. Alleen de laatste jaren is dat toch een beetje verworven tot volgen. En ik vraag me af of je dan jezelf komt omturnen tot luxe helper, wat hij dan moet worden voor Evenepoel. Dus ja, ook Aasje de Zer wordt genoemd, wordt ook weer door andere partijen ontkracht. Maar goed, dat Landa op een transfer zit, lijkt wel duidelijk te zijn.
Ja, en dat hij naar Quickstep gaat is nog helemaal niet duidelijk. Maar het is in ieder geval wel dat Lefebvre al openlijk heeft gesproken over de, ja, in ieder geval interesse in hem te hebben. Ja, en dat is ook het punt wat mij het meest opvalt, Jury. Landa is de laatste jaren vooral aan het volgen. Ook als dan het groepje van de klassementsrenners helemaal is uitgedund. En je ziet hem bijna niet op kop sleuren. Niet in een rol als andere meesterknecht. Als een Sepp Kuss of een Kelderman in de afgelopen Tour de France. Of als een Maika en een Soler die gewoon een strak tempo minutenlang kunnen aanhouden. Dat hebben we recent niet heel veel gezien van Landa. Maar goed, wellicht dat hij ons tegendeel gaat bewijzen. We hebben in de Tour wel geleerd dat je nooit iemand te vroeg moet afschrijven. Want
nee,
er kan van alles gebeuren. En dat zal wellicht ook met Landa mogelijk zijn. Nummer 2 is Carlos Rodriguez. En dat is wel een opvallend verhaal. Einde contract bij Ineos Grenadiers. Pas 22 jaar. Het grote rondetalent. Een van de grote rondetalenten in Spanje. Maar waar gaat zijn toekomst liggen?
Nou ja, daar is dus al heel lang in Radio Peloton sprake van dat hij vorig jaar, dus in 2022, al rond zou zijn geweest met Mobistar. Om daar naartoe te gaan in 2024. En eigenlijk, ja, alle pijlen wijzen daar nog steeds op. Maar in de Tour de France kwam ons uit verschillende bronnen te oren dat Ineos nu toch een poging doet om hem binnenboord te houden. En ja, de vraag is of dat lukt. Alleen ja, het schijnt dat ze dat die contractconstructie die er gemaakt is richting Movistar volgens onze bronnen niet helemaal in de haak is. En Ineos probeert op die manier toch te kijken of ze Rodriguez nog kunnen behouden. Al vraag ik me af in hoeverre dat bijdraagt aan een goede werkrelatie. Want ja, als jij naar een andere ploeg gaat en wilt en nu gaat jouw huidige ploeg daar een stokje voor steken, weet ik niet of dat wel bijdraagt aan een goede relatie.
Ja. De man die, dankzij de man dat Lars van den Berg in de Tour de France heeft kunnen rijden, is Arno Demar. Die staat op plek 3 wat betreft de punten dit seizoen. De sprinter gaat vertrekken bij Groupama FDJ. Dat is zeker, want daardoor werd hij ook uit de Tour gelaten door Marc Madjo en kon dus Lars van den Berg debuteren. Zijn toekomst ligt bij
Volgens Radio Peloton, Arkea Samsic. En die sowieso heel erg bedrijvig zijn om de ploeg te versterken. Hè. Ook de naam van Benoît Cosnefroid zingt daar rond. Buhani zou daar stoppen. Dus dan is het ook wel een logisch gevolg dat Demar die kant op trekt. Is natuurlijk een van de grotere Franse namen die vrij is. Ik vind het wel opvallend, want iedereen die de Netflix documentaire gezien heeft met aflevering 3... weet hoe Marc Madjo daar is opgehemeld als soort van pater familias van alle renners bij Groupama FDJ. Nou, Demar heeft zijn debuut gemaakt bij deze Franse ploeg. Heeft daar 11 jaar gereden en wordt nu eigenlijk een beetje bij het grof huisvel neergezet. En dat is toch wel opvallend voor een ploeg waar die sfeer dus heerst en waar je al jarenlang rijdt.
Ja, dan ook te bedenken dat die andere gezichtsbepalende renner stopt aan het eind van dit seizoen met Thibaut Pinot. Dat betekent dat het dus eigenlijk de twee gezichten van de ploeg gaan vertrekken. En ja, wat daar nou voor terugkomt zijn geen namen die zo beeldbepalend zijn. En zeker in Frankrijk als Pinot en Demar.
Nee, klopt. Ze hebben natuurlijk wel een hele jonge lichting die eraan komt. Maar dan heb ik het echt over 20-jarige renners. En dat zijn echt heel grote talenten. Dus het kan best wel zijn dat Madjo die de ruimte wil geven om in de ploeg te groeien. Zou dus wel kunnen betekenen dat ze de komende jaren qua resultaten daar iets op gaan inboeten. Want ja goed, Pinot de laatste jaren weliswaar iets minder. Maar Demar, je noemt het al, is van de renners die vrij zijn de derde beste op dit moment van dit seizoen. Ja, dan gaat dat wel gevolgen hebben voor je ploeg, mochten daar niet adequate vervangingen voor komen.
Ja, eigenlijk, en die andere renners waar je dan op doelt, dat zijn dan David Gaudu, Valentin Madouas en misschien al Lenny Martinez.
En vooral Romain Grégoire, die laatste twee. Dat is de toekomst van Groupama FDC. En ik wil daar op termijn ook nog wel Paul Penouet bij toevoegen, de sprinter. Maar die is nog lang niet op dat niveau als Demaris.
Ja. We komen weer uit bij Ineos Grenadiers. Een vertrekkende, voor de laatste jaren zeker, beeldbepalende renner. Theo Gegenhardt, die, en dat durven we wel met zekerheid te zeggen, zijn nieuwe ploeg al bekend is.
Ja, die lijkt naar Trek, Lidl Trek te gaan. Ik zal Trek zeker Fredo zeggen. Opvallend, want als je ziet hoe hij nu in de Giro rondrijdt, was hij misschien wel de beste in koers tot aan zijn val. En was echt heel erg te spreken over de samenwerking met de Limburger Dayo Sanders, zijn trainer. Die overkwam van DSM, ook de trainer is van Tijmen Arendsman. Maar ja, toch al de keuze gemaakt richting die Giro om voor Lidl Trek te gaan tekenen, waar hij de enige klassementsrenner tot op heden is. Hè, want die hebben ze op dit moment niet. Dus heeft hij daar volledige vrijheid? Zou hij ook naar de Tour kunnen? Nou, dat is bij Ineos Grenadiers natuurlijk altijd een beetje in vragen. Maar als je het mij vraagt hoe hij daar in de Giro reed, was hij ook voor de komende Tour de France, dus zeg maar 2024, misschien wel de man geweest om mee naartoe te werken, ervan uitgaande dat Rodriguez vertrekt.
Ja. Nummer 5 is Matteo Jurgensen, de Amerikaan nu bij Movistar. En ik ben benieuwd over hoeveel jaar hij Nederlands gaat kunnen spreken.
Ja, ik ook. Ik moet wel zeggen, ik heb een aantal keer deze Tour gesproken. Het is een hele rustige en ook wel introverte jongen eigenlijk. Qua interview kon ik er niet zo heel veel uithalen. Wil natuurlijk niks zeggen. Het is wel iemand
die... helemaal niet mee eens. Ik vind hem juist best wel dat hij altijd wel levert. En altijd wel toch wel goede teksten heeft.
Ja, nou, dat heeft hij ook wel, maar niet in de interviews die ik met hem gedaan heb. En wat ik nog wilde zeggen is dat hij natuurlijk wel heel goed nadenkt over zijn carrière in planning. En als je ook na dit voorjaar, waar hij echt heel goed gereden heeft, had hij een heel epistel op Twitter met wat hij er allemaal voor gedaan had, et cetera. Ik denk, nou ja, dat is wel heel knap. En heel veel zaken die hij daar gedaan heeft, bij Jumbo-Visma, zijn nieuwe ploeg, zijn die eigenlijk allemaal vanuit de ploeg geregeld. En hoeft hij daar zelf niet over na te denken. Dus wat dat betreft zou dat best wel eens een heel goede fit kunnen zijn. En het is natuurlijk een renner die enorm veelzijdig inzetbaar is. Zowel in de klassiekers als ook in het rondewerk.
Ja, maar ik vind het wel opvallend hoe ze hem dan toch gaan inzetten. En hoe hij zichzelf, met welke afspraken hij naar de ploeg toe komt. Want ja, op alles, behalve eigenlijk de Waalse klassiekers, ligt prioriteit. Hebben ze renners ervoor? En ja, het is een steengoede renner, maar ook op alle fronten waar hij goed uit de voeten kan, is concurrentie.
Ja, maar ik denk toch als je puur naar hem kijkt en ook de renners die vertrekken, dan denk ik, je verliest met Rowan Dennis en ook met Tobias Vos, renners die heel sterk zijn en ook op meerdere terreinen inzetbaar zijn. Die twee vooral op tijdrijden en op het rondewerk. Nou, en hier krijg je er gewoon wel iemand bij die ook nog een keer dat voorjaar kan versterken. Want laten we wel zijn, het hoofddoel, of een van de hoofddoelen dit seizoen was ook om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen, omdat dat nog niet gelukt is. En ja, dat moet nog steeds.
Ja, een van de meest sympathieke renners uit het peloton, Matteo Trentin, gaat de Vuelta verlaten. UAE Emirates, daar vertrekt hij voor, zover wij weten, gaat hij naar Tudor.
Ja, hele interessante transfer. Vooral omdat ze bij Tudor echt waanzinnig goed aan de weg timmeren, vind ik althans. Heel leuk project. Gaan we zeker nog een keer induiken. Trentin die daar dus als eerste grote naam naartoe gaat. Een beetje wegkapitein gaat hij daar worden. Maar ja goed, heeft misschien met zijn status ook wel de kans dat ze wat meer wildcards kunnen krijgen voor bijvoorbeeld Vlaamse klassiekers. En ze zijn er sowieso goed bezig, want ze gaan ook Alberto Dainese overnemen van Team DSM, Firmenich. Die natuurlijk al 2 Giro-ritten op zijn naam heeft staan. Dus wellicht dat ze wel eens een wildcard gaan proberen volgend jaar voor de Giro. Met dus Trentin, met ook Dainese. En ja, ook een beetje spijtig, maar ze hadden ook een akkoord bereikt met de helaas overleden Gino Meder. En dat verklaart misschien ook wel waarom zij ook heel snel uit die ronde van Zwitserland zijn gestapt. Na het verschrikkelijke ongeluk.
Bij Sudal Quickstep is een hoop om te doen geweest, ook tijdens de Tour. En nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het daar nou met de toekomst is. Al is de laatste info dat Quickstep gewoon Quickstep gaat blijven. En zelfs met Remco Evenepoel. Maar of het ook met Mauro Schmid is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er staat nog een vraagteken achter de Zwitser. Weet jij wat daar de laatste staat van zaken van is?
De geruchten gaan dat hij Jaiko Alula gaat versterken. Dus dat is nog niet 100% rond. En gezien het feit dat Kwiksek ook de laatste dagen allemaal contracten aan het verlengen is. En dit ook wel een jongen is die zeker in die trein van Evenepoel zijn rol kan spelen. Zou het best nog wel eens kunnen zijn dat het kwartje straks de andere kant opvalt. Maar volgens het geruchtencircuit vertrekt hij naar Jaiko Alula.
Ja, want wat is nu de situatie nog bij Sutter Kwiksek? Dat is heel erg lang. Is er niks bekendgemaakt over contracten. Ook tegen renners een beetje aan het lijntje gehouden wat dat betreft. Er kon geen duidelijkheid gegeven worden. En 2 weken voor de Tour, dus dat is inmiddels zo'n 5 weken geleden, zijn er de eerste contractverlengingen uitgedeeld. Een hoop daarvan, die zijn al bekendgemaakt. Mauro Schmidt zit daar nog niet tussen. Daar kan zijn dat ze nog aan zitten komen, of dat hij dan daadwerkelijk gaat vertrekken en dan naar Jaiko Alula zou gaan. Bij Movistar, de tweede renner met een aflopend contract die in de top 15 staat van Points This Season is Einar Augusto Rubio.
En dat is een Colombiaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, in die contraien heb ik niet heel veel bronnen zitten. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik zou geen idee hebben waar zijn toekomst ligt op dit moment.
Nee, voor mij ook niet bekend wat daar de situatie is. Hij is pas 25 jaar, dus nog te jong om te stoppen, zou je normaal gesproken zeggen. Maar geen idee wat daar de situatie is. Dat is ook de realiteit in dit geval. Van Pavel Sivakov, de volgende op de lijst, hebben we dat wel.
Ja, die gaat naar het schijnt voor heel veel geld tekenen bij UAE Emirates. Die dus de overstap maakt van Ineos naar UAE. Opvallend, want Sivakov heeft eigenlijk nooit zijn kans gehad in de grote rondes bij Ineos Grenadiers. En met al dat grote ronde kopmanschapwerk wat ze bij UAE Emirates hebben. Pogacar, Ayuso, Almeida en al die opkomende talenten die er nog zijn. Lijkt het me niet helemaal de bedoeling dat Sivakov daar ook een kans gaat krijgen. Want als je die 3 kopman al hebt en die verdeel je over de Giro, de Tour en de Vuelta. Ja, waar moet Sivakov dan zijn kopmanschap gaan invullen? Dus ja, is intussen natuurlijk ook al 26. Dus ja, misschien dat hij ook wel eens gedacht heeft van ja goed, als ik echt goed genoeg was, had ik die kans misschien al een keer gehad en die krijg ik niet. Dus ga ik me voor heel veel geld richten op wat ik ook goed kan en dat is het knechtenwerk. En dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat bijvoorbeeld iemand als George Bennett, die ook voor heel veel geld 2 jaar terug overging van Jumbo-Visma naar Emirates, dat die afscheid van de ploeg neemt. En ja, dan zou hij misschien wel eens een nog betere vervanger voor de Nieuw-Zeelander kunnen zijn.
Ja, van iemand waarvan het redelijk stil is. Weliswaar de koninginrit in de Giro d'Italia gewonnen. Op het podium in Luik. Maar nog geen duidelijkheid voor volgend jaar is Santiago Buitrago van Bahrein Victorious. Pas 23. Nou, en met een koninginrit op je naam in een grote ronde moet een ploeg voor het volgende seizoen geen probleem gaan zijn. Maar waar die gaat zitten, het is nog een groot vraagteken. De man die daaronder staat, Sam Welsford, Team DSM. De hoogst gerangschikte renner van Team DSM. Met een aflopend contract. Waarvan wij weten dat die ook gaat vertrekken.
Ja, die heeft de keuze gemaakt om naar Bora Hansgrohe te gaan. En op zich is dat niet een rare keuze, want daar hebben ze best al het nodige geld uitgegeven voor de komende jaren. Hè. Dezelfde constructie die Rodriguez heeft bij Ineos naar Movistar had ook Dani Martinez, die al rond was met Bora Hansgrohe. Dus ja, dat is al een flinke transfer voor de Duitse ploeg geweest. Nu hebben die ook heel lang interesse gehad in Fabio Jakobsen. Maar goed, die bleek uiteindelijk net iets te duur voor het mooie. En vandaar dat ze zijn overgeschakeld op een iets goedkoper alternatief. En toen kwamen ze uit bij Welsford, die natuurlijk pas 2 jaar profervaring heeft. Dus ja, ondanks dat hij 27 is, nog zeker kneedbaar is. En met de snelheid die hij heeft vanaf de baan, zou dat best wel eens een goede fit kunnen zijn met natuurlijk Danny van Poppel, die daar rijdt als lead-out.
Ja. Een andere rappe man die ook van ploeg gaat veranderen is Jonathan Milan, Bahrein Victorious. En die gaat ook naar Lidl Trek.
Ja, dat is inderdaad een transfer die al heel lang in kannen en kruiken staat. En was een van de eerste transfers die dit jaar duidelijk werd. En op zich is dat ook een logische transfer. Milan ontpopt zich toch steeds meer als pure sprinter, die ook in het voorjaar zijn ding kan doen. En bij Mads Pedersen, de andere snelle man die zij daar hebben, is het eigenlijk andersom. Dat is echt een voorjaarsspecialist. En die ook snel is en in de grote rondes ook voor het puntenklassement kan gaan. En eigenlijk is Milan een beetje complementair aan hem.
Ja. Dan komen we bij de renner die bovenaan het lijstje staat van aflopende contracten als het gaat om career points. En dat heeft ook te maken met dat hij al heel wat jaartjes mee fietst. 36 is hij al namelijk. En zodoende gedurende zijn lange carrière heel wat punten heeft kunnen sprokkelen. Hij rijdt bij Intermarché. Hij is Portugees, oud-wereldkampioen Rui Costa.
Ja, en daar willen ze ook heel graag wel met hem verlengen. Het punt is alleen dat Intermarché nog altijd niet over het allergrootste budget beschikt. En ze proberen daar bij de Waalsformatie vooral heel erg de huidige ploeg zoveel mogelijk intact te houden. Omdat het gewoon goed loopt. En ja, Rui Costa daar ook graag bij willen houden. Maar goed, daar hangt wel een prijskaartje aan. Want we weten allebei nog dat we dachten aan het begin van het jaar, nou, wat een gekke transfer. Maar dat Costa meteen op Mallorca zijn eerste wedstrijden won. Dat heeft natuurlijk zijn effect gehad. Want daardoor heeft hij zichzelf opnieuw een beetje in de kijker gereden. Dus er is wel interesse her en der voor hem. Maar puntje bepaaltje, als we toch kijken naar zijn Tour de France de afgelopen
editie. Ik wilde het net zeggen.
Zag ik hem op de Champs-Élysées rijden en toen dacht ik, ah ja, jij deed ook mee.
Precies, die reed wel een bijzonder anonieme Tour. Goed geld moeten we dan er wel bij zeggen. Niet alleen voor hem, hè. Dat heeft voor een heel hoop renners was dat het geval. En dat heeft ook wel wat te maken met, of heel veel te maken zelfs, met hoe zwaar die wedstrijd was voor veel van deze renners. Tot slot van dit lijstje, twee sprinters. Die pakken gewoon weg heel veel punten. Vaak top 3 wat voor een hoop UCI-punten goed staat. 2 waarvan wij ook als eerste de nieuwe ploeg hebben weten te achterhalen. Pascal Ackermann van UAE Emirates naar Israel Premier Tech. Ja. En daaronder nummer 15 op deze lijst, de eerste Nederlander, Fabio Jacobsen, die Soudal Quickstep zal verlaten voor Team DSM.
Ja, die zijn allebei inderdaad in kan en kruik. En daarmee is ook een beetje eigenlijk de sprinterscarousel, waar heel veel van werd verwacht eigenlijk deze zomer, ook meteen een beetje klaar. Want Sam Bennett, nou, daar wordt al weken van gezegd dat hij naar Human Powered Health gaat. Al moet ik wel zeggen dat bronnen rondom de Ierse sprinter zeggen het allemaal niet te weten. Dus daar hou ik nog een beetje een slag om de arm. Fernando Gaviria lijkt te blijven bij Movistar. Kooi heeft zijn contract natuurlijk verlengd bij Jumbo-Visma. En zo valt die transfercarousel eigenlijk wel een beetje tegen. Ja goed, je kunt Welsvoort meerekenen. Maar voor de rest valt het wel mee. Blijft iedereen een beetje
ja, toch dan vooral zitten. Natuurlijk bij Olaf Kooi, die niet meer op deze lijst staat omdat hij zijn contract verlengd had. En ja, als we hoorden hoeveel opties hij wel niet had, kon werkelijk waar zo'n beetje in iedere ploeg die hij zelf zou willen, kon hij zo'n beetje naartoe gaan. Kopmanschap in Tour de France was allemaal bespreekbaar.
Ja, salarissen maar zelf invullen bij wijze van.
Maar heeft er zelf heel bewust voor gekozen bij Jumbo-Visma te blijven.
Ja, en op zich vind ik dat ook logisch. Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat ik lange tijd ook wel gedacht heb dat het die kant uitging. Want als ik hem dan zelf ook wel eens sprak, dan je hoorde gewoon dat hij heel erg op zijn plek zat daar. En hij is natuurlijk ook altijd pas 22. Dus ja, hoeft ook nog niet. Hè? Kijk, over 2 jaar is hij nog steeds pas 24. En dan kan hij, zeker als hij nog 2 jaar doorgroeit bij deze ploeg, waar je alle ruimte voor hebt. Ja, daar kun je gewoon over 2 jaar met als kopman, met opgeheven hoofd, alsnog naar iedere ploeg, alsnog overal de Tour rijden. En dan voor waarschijnlijk nog heel veel meer geld tekenen. Dus ja, ik vind het eigenlijk een heel logische beslissing.
Pakken we heel kort eventjes het lijstje van de Nederlanders erbij. Dat artikel dat staat inmiddels op Wielerfit zal ik ook in de beschrijving van deze podcast te zetten. Bovenaan staat Fabio Jacobsen, die hebben we natuurlijk al net besproken. Jos van Emden, die gaat stoppen. Daarna komt Sam Omen, maakt de overstap net als een aantal anderen uit top 15 internationaal naar Lidl Trek. Kees Bol, die verlengt bij Astana. Timo Roosen gaat in de slipstream van Fabio Jacobsen mee naar Team DSM. Anton Tolhoek is nog een vraagteken. Oscar Riesebeek, daar moet nog mee gesproken worden. Maar dat lijkt er wel goed uit te zien. En dan komen we nog tot slot. De laatste die ik eigenlijk van deze hele lijst wil benoemen is Ide Schelling. Die wel een grote transfer gaat maken van Bora Hansgrohe. Wordt de ploeggenoot van Kees Bol bij Astana.
Ja, opvallend enerzijds. En anderzijds ook weer niet. Wel, want toch wel een redelijk verrassende ploeg. Die niet zo heel lekker draait het laatste jaar. Maar goed, als je kijkt naar Ide zijn profiel. Hè, die vooral in het eendagswerk heel goed tot zijn recht komt. En tegenwoordig ook sprintjes kan winnen na lastige ritten. Dan heb je dus Bora Hansgrohe, waar je een heel sterke sprintkern hebt. Waar hij eigenlijk niet tussen past. En een heel goede klassementskern heeft, waar hij ook niet echt tussen past. En dus valt ieder bij Bora een beetje tussen wal en schip. En bij Astana hebben ze tot op heden nog geen topsprinter voor volgend jaar. Tot op heden ook nog geen klassementsrenner voor volgend jaar. En ook in de klassiekers hebben ze niet echt een uitgesproken kopman. Dus ja, eigenlijk past ieder daar perfect, want die kan daar helemaal zijn eigen ding doen. Zowel in de klassiekers als misschien ook wel in de grote rondes. Want ja, had toch ook wel graag de Tour weer gereden dit jaar. Dat zat er niet in. Maar als ik toch zie met wat voor selectie Astana aan de afgelopen Tour heeft meegedaan. Ja, had dat prima een plekje bij kunnen zitten voor Ide om zijn ding te doen. Dus ja, wat dat betreft ook wel weer een heel logische transfer.
Gaan we door met de koersen van deze week. En het zijn er nog een hoop. Te beginnen met, het is vandaag donderdag, dat deze podcast opnemen. De Czech Tour, dat is een klein rondje, 2.1 als UCI-categorie. Maar wel een wedstrijd waar een aantal World Tour teams aan de start staan. En waar het contrast tussen de renners die deelnemen aan van de top en van de bodem wel ontzettend groot is. Ik vind het altijd leuke rondjes om te volgen, want dan zie je al een aantal talenten soms bovendrijven die zich dan toch tussen de world teams weten te nestelen. Maar dit gaat echt van Jumbo-Visma tot RRK Group, Pierre Baguette, Benzinol. Heb je ooit van die ploeg gehoord?
Nee, ik zit het nu echt net te kijken, maar dat is echt totaal onbekend voor mij. En ik zit ook heel even te kijken, het bestaat ook pas sinds vorig jaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik van de renners.
Heb je gezien wie de ploegleider is?
Ja, dat zie ik wel. Dat is Yura Sagan. Maar van de renners ken ik er eigenlijk niet één, moet ik heel eerlijk toegeven. Die hier start in ieder geval.
Nee, en dat is juist wel ook het leuke. Zijn meer van dit soort. Hè. Lotto Kernhuis, dat kennen we wel. Die koersen heel vaak op Nederlandse bodem in wedstrijden als naar de Dorp Omloop Ruk bijvoorbeeld. Maar ook een Trinity Racing. Nou, dat is ons wel allemaal zeer bekend. Ken Pharma, noem maar op. Een wedstrijdje wat zeker leuk is om die uitslag van te volgen bij Jumbo-Visma, de gecombineerde selectie. Dus ik tel denk ik maar vier renners uit de World Tour en de rest is aangevuld met renners uit het development team. En dat geldt dan ook voor de andere ploegen. Maar om het contrast even aan te geven, bij Israël Premier Tech, hij reed geen Tour de France, maar wel nu de Czech Tour, Chris Froome. Dus voor een heel hoop renners hier zo, die kunnen straks wel gewoon afvinken en zeggen, ik heb met Chris Froome in één peloton gereden. Nou, of het de podcast van volgende week haalt met opvallende uitslagen, dat vraag ik me af. Maar het is zeker een wedstrijdje om eventjes met een schuin oog te blijven volgen. En dat is dit weekend.
Veel interessante renners ook al aan de start, moet ik zeggen.
Precies, dat maakt het leuk. Wedstrijden die absoluut de moeite waard zijn om te gaan volgen. En dat gaan wij ook uitvoerig doen op Wielerflits. De Ronde van Polen, met zeker bij Ineos Grenadiers bijvoorbeeld, Kwiatkowski, Arendsman, Thomas, die ter voorbereiding op de Vuelta nog de Ronde van Polen rijdt. En Juri, jij zei dit straks al even in de voorbespreking. Zelfs een aantal renners die geselecteerd zijn voor het WK, die nog de Ronde van Polen rijden, terwijl die maar 3 dagen voor de wegrit van de mannen finished.
Ja, en dat is 2 dagen zelfs. Volgens mij finished de Ronde van Polen op vrijdag en natuurlijk is zondag het WK. Onder meer Patrick Bevin staat erop die dat gaat doen. En op de voorlopige startlijst prijkt ook nog altijd de naam van Olaf Kooi bij Jumbo-Visma. Nu is de officiële selectie er nog niet uit. Maar ook Olaf gaat natuurlijk het WK rijden. En zo zijn er nog wel meer die beide wedstrijden combineren. Nu kan het natuurlijk zijn dat je ziek bent en eerder afstapt. Of weet je wel, uit voorzorg met een opkomende knieontsteking niet meer start omdat je het WK moet rijden. Dus die smoesjes kunnen we dan nog wel eens her en der misschien tegenkomen. En anders lijkt het me wel heel lastig om deze beide koersen te combineren. Want als je toch full pool gaat een week lang in de World Tour koers en je moet nog een dag reizen richting Glasgow en Edinburgh. Ja, lijkt me toch niet de meest ideale voorbereiding, om eerlijk te zijn.
Ja, zou ik gaan om Mick van Dijk, die staat ook nog op de voorlopige deelnemerslijst, ja. Die eigenlijk op voorspraak van Olaf Kooi is meegegaan naar de... Mede is geselecteerd voor het WK. Hetzelfde geldt ook voor Oscar Riesebeek. Maar goed, we kijken hier naar voorlopige deelnemerslijsten. Daarvan is gewoon nog niet duidelijk of ze van start gaan. Geen Evenepoel,
nee,
in Polen. Die rijdt wel dit weekend. En kan hij zelfs voor de derde keer winnen. De Clásica San Sebastián.
Ja, en dat is best wel, vind ik, heel leuk om naar uit te kijken. Want ja, Evenepoel heeft natuurlijk 2 keer met overmacht deze wedstrijd gewonnen. Anderzijds is het al jarenlang een wedstrijd waar je eigenlijk de renners die een hoofdrol hadden in de Tour met supercompensatie hier nog een keer ziet uithalen. En ja, daarvan staan er toch best wel heel veel renners op de startlijst die interessant zijn. Hè, die ook deze wedstrijd echt wel kunnen winnen. Dan denk ik vooral aan Matthias Kjellmose, Peo Bilbao, Simon Yates, Carlos Rodriguez ook en Felix Gall. Maar onderschat ook Nielsen Paulus niet, die deze koers alles gewonnen heeft. En ook natuurlijk in een goede doen is. Ja, en zo staan er nog wel een aantal heel interessante namen op de rol. En ik ben ook wel benieuwd of Ben Healy bijvoorbeeld meteen weer op punt staat na zijn goede voorjaar.
Ja, dus we zijn net een maandje geleden weg uit het Baskenland, of de toprenners die keerden weer terug voor deze wedstrijd. Naar welke koers kijk jij het meest uit deze week?
Ja, dan denk ik toch wel San Sebastián. Dat vind ik altijd een heel leuke koers om te kijken. Een van de toch wel onderschatte klassiekers. Was voorheen ook altijd, maakte die onderdeel uit van de Vermaarde Wereldbeker. En ja, wordt toch niet altijd meegerekend bij de echt grote klassiekers. Omdat die eigenlijk gewoon overal een beetje tussen valt. Hè. Zit niet in het najaar, maar ook niet in het voorjaar. Maar het is toch wel een heel mooie en ook zeker heel zware klassieker. Die iedereen absoluut op zijn palmarès zal willen.
Ja, voor de televisiekijkers is het wel zaterdag, met het weer hoe het nu in Nederland is, zal goed voor de kijkcijfers zijn. Want zaterdag heb je dus Ronde van Polen, Clásica San Sebastián en ook nog de Tourmalet-rit bij de vrouwen in de Tour de France.
Ja, door druk. Dus dat is zeker als je met dit weer inderdaad niks te doen hebt, zou ik toch lekker zorgen dat je een paar schermen tot je beschikking hebt. En lekker op die bank gaan liggen zaterdagmiddag, want daar ga je geen spijt van krijgen.
Ja. Goed, dit was de aflevering voor deze week van de Wielerflits podcast. Volgende week gaan we uitgebreid vooruitblikken op het WK wielrennen. Want de wegrace voor de mannen, daar begint zo'n beetje het WK in Glasgow mee. En dus gaan wij ook ons onderdompelen in de strijd om...
En het leeft nog niet echt, heb ik het idee.
Nee, maar dat is niet zo heel erg... Dat is een beetje altijd wel het geval. Hè? Dat is pas 1 of 2 dagen van tevoren. Maar wat wel anders is... Normaal gesproken heb je die opbouw eerst met die mixed relay. Dat je al denkt van, oké, waar kijken we naar? En daarna de tijdritten, dat wordt leuk. En dan bouwt het allemaal op richting de ontknoping, de wegrace bij de mannen. Ja, dat wordt nu helemaal op de schop gaat dat, want alles door elkaar heen. Over 2 weken dan al heb je op zaterdag de mountainbike en op zondag de wegrit van de vrouwen. Nou, tussendoor heb je ook nog het baantoernooi. Dus heel erg veel wielrennen op alle disciplines vanuit Glasgow. En wij gaan je daarin ook doorheen loodsen. Ben je benieuwd naar het programma? Het programma en uitslagenbericht, dat staat al een tijdje online. Dus kun je precies zien wanneer welke wedstrijd is in iedere discipline. Evenals deelnemerslijsten, die staan dus ook al online. En uiteraard uitgebreide voorbeschouwingen. Maar die hebben we op alle koersen. Zo Clásica San Sebastián, Ronde van Polen. Nou goed, je kent het trouwens. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.